Ik ben Danielle Meesters en wat leuk dat je luistert naar mijn podcast Meesterschap in ADHD. De podcast voor ambitieuze mensen die voelen dat het ook anders kan omgaan met je ADHD. En daarmee bedoel ik vanuit mogelijkheden. Wat kan er allemaal wel en hoe kun jij jouw ADHD zelfs inzetten als je kracht? Welkom en wat superleuk dat je luistert naar deze aflevering van vandaag. Je gaat zo meteen luisteren naar een aflevering die ik opnam met Anka Mertens. We hadden een live op Instagram. Die doe ik nu regelmatig met anderen. Dus daar kan je dan ook live bij aanwezig zijn. Je kan dan ook live je vragen stellen. Superleuk. En dan neem ik hem op en is er vervolgens een podcastaflevering van. Dus zo ook bij deze. We hebben het over de relatie tussen buik en brein. Eigenlijk je hele systeem, zenuwstelsel. En wat nou zo belangrijk is om minder klachten eigenlijk van ADHD te ervaren. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Dus superleuk als je het me laat weten. En als je veel aan mijn podcast hebt en aan de afleveringen, dan zou ik je eigenlijk heel graag een gunst willen vragen. Namelijk, zou jij mijn podcast willen raten, reviewen? En dat kan je doen door naar de show te gaan. Op Spotify door 5 sterretjes te geven. Op Apple Podcast kan je zelfs een review achterlaten. Het zou super tof zijn als je heel eventjes de tijd neemt. Al is het maar een zinnetje of 2 zinnetjes. Met wat de podcast voor jou betekent en wat je eraan hebt. Alvast super bedankt en ik wens je heel veel luisterplezier. Ja, als het goed is zijn we weer live. Goedemorgen allemaal. Ik ga vandaag live met Anka en we gaan het hebben over darmen en het brein. Iets wat mij altijd mega heeft gefascineerd. Wat ik gewoon altijd heel erg interessant heb gevonden. En waar ik eigenlijk ook heel erg zelf mee bezig ben geweest. Zelfs ook meeneem af en toe in mijn coaching met kleine dingetjes. Maar nog niet een podcast over heb opgenomen. Dus super tof. Om daar vandaag over in gesprek te gaan met Anka, namelijk over de relatie van je darmen en je brein en eigenlijk het holistische. Dus je hele lichaam, je brein en hoe zit dat nou samen? Ik ga Anka toevoegen. Ik hoop trouwens dat jullie me goed kunnen horen. Ik ga er eventjes vanuit van wel en dat ik het anders wel hoor. Als het goed is voor degene die mij... die vaker live hebben gedaan. Yes, daar ben je. Hoi, goedemorgen. Heb je er zin in?
Ja, ik zie dat ik in mijn hoofd een vogel in mijn nek heb. Maar...
Oh, het is een vogel. Oké, goed inderdaad voor de toelichting, want dat kan je niet zien.
Nee, welkom, leuk.
Ja, super leuk dat je er bent. En ik was net al een beetje een korte intro. We hebben zelf wat dingetjes in ons hoofd waar we het over gaan hebben. Dus laten we van start gaan sowieso. Iedereen die erbij is, die meekijkt, super leuk dat je meekijkt. Mocht je vragen hebben, dan kan je ze gewoon stellen in de chat. Dat is alleen maar heel erg leuk. Mocht je je herkennen, voel je vrij om te delen in de chat met ons. Wat je ervan vindt, wat je ervaring is, wat je vragen zijn. Dat is alleen maar heel erg leuk. En wat ik eigenlijk altijd begin met de vraag aan mensen die ik heb te gast. Wat is jouw superpower? Want Anka, jij hebt ook ADD, dus dat is natuurlijk mooi. Dus jij weet, je weet er zo natuurlijk sowieso veel van. En je helpt mensen natuurlijk ook in je praktijk ermee. Maar wat is jouw eigen superpower als ADD'er?
Ik denk verbinden. Verbinden op alle vlakken. Dus verbinden mensen met elkaar verbinden. Ik zie altijd wel, als die nou is met die, nou, kijk naar onszelf. Hè. We zijn ook heel snel met elkaar verbonden. Maar ook in het lichaam en in het brein dingen met elkaar verbinden. Dus het grote geheel zien. En dan eigenlijk denk nou, als ik nou dat stofje zo werkt, of jij nou zo doet. Dus dat stukje, dat kan ik wel zeggen dat mijn superpower is.
Mooi. Hele herkenbare ook. Superleuk dat jullie deelt. Ja. Leuk. Hey, en dan ben ik eigenlijk benieuwd wat betekent ADHD voor jou? Of hoe zou jij, wat is het volgens jou? Hoe zou jij het omschrijven wat ADHD is?
Oké, misschien even een heel leuk stukje terugnemen voor de mensen die mij niet kennen. Dat ik een heel klein stukje introduceren heb van hoe kom ik eigenlijk hier waar ik nu sta.
Yeah.
Nou, als kind had ik heel veel eczeem, heel veel buikpijn. Was ook te zwaar. Ik was helemaal uit balans. En toen ik 12 was, creëerde ik anorexia. En vroeger was dat nog dat je dan, ja, dat stond los van elkaar. Dus je had en eczeem en buikpijn en je had anorexia. En altijd wist ik van, er kloppen dingen niet. Het is één geheel, maar ja, je bent jong, weet jij veel, hè, hoe het werkt. Maar dat heb ik altijd heel mijn leven meegemaakt. Nou, toen kreeg ik van allerlei stempels en zo. En dat is ook mijn passie geworden. Ik ben op de duur bij iemand terechtgekomen die mij heel goed heeft geholpen. Verbintenis ook met elkaar gezien. En toen kwam ik er dus ook achter dat anorexia bijvoorbeeld niet alleen tussen de oren zit, maar dat het echt een disbalans is. Hè? Dat in die darmen, dat daar heel veel gebeurt. En ook met allerlei stofjes. Nou, ik heb nu ben altijd ondernemer geweest. Ik heb een eigen sportschool gehad. En dan zag ik mensen ook struggelen met dingen. Dan denk ik, ja, ik kan het wel alleen op een loopband zetten, maar dit heeft echt geen nut. Dus toen kwam het stuk ook dat we wat holistischer konden gaan kijken. En dit vak doe ik nou ongeveer 15 jaar. Met al mijn passie. En ik krijg veel mensen ook, nou ja, met veel stress binnen. ADHD. Ik ben in de tussentijd ook afgestudeerd als brain tube therapeut. En wat doe je als brain tube therapeut? Dan ga je heel veel stofjes met elkaar verbinden. En als je me nu concreet vraagt, wat is nu ADHD? We zeggen eigenlijk van, dat is in beweging zijn en dat is stress. En ik kan dat systeem, als je dat leuk vindt, kan ik dat uitleggen hoe dat werkt.
Ja, nou ja, sowieso super mooi wat je deelt ook. En ja, ik vind dat sowieso al, ja, ik denk dat we daar gewoon heel erg op één lijn liggen. Ik vind het al heel mooi dat je zegt, dit zegt al meteen het eerste, van dat je zo goed bent in verbindingen leggen. En ik denk dat dat ook maakt dat we waarschijnlijk een wat meer holistische kijk hebben. Omdat we gewoon een beetje voelen van, het kan niet anders dat dit met elkaar te maken heeft en dat het niet losstaand is van elkaar. En dat je ook benoemt van, ja, ik heb eigen sportschool gehad en ik kan wel mensen op de loopband gaan zetten, maar dat heeft geen zin. Dus ik denk dat dat doortastende, dat ook echt wel, hè, enerzijds verbindende en dingen zien, maar ook daar net even verder kijken dan wat je op eerste, hè, wat je in eerste instantie ziet. Dat herken ik heel erg. Ik denk dat dat ook echt wel een kracht is. Dus super leuk om dat dan al meteen terug te horen. En mooi dat je je verhaal deelt, dankjewel. Heel interessant. Ik voel echt van, nou ja, ik kan niet wachten om jouw uitleg daarover te horen. Want ik kan me daar waarschijnlijk heel erg ook op aansluiten. Dus ja, heel graag. Leuk als je dat uit wilt leggen. Dus ADHD, jij zegt, is een vorm van stress en beweging.
Ja, en we horen heel vaak als ADHD, nou ja, ik herken het. Ik kreeg altijd horen, Anke zit nu stil, Anke doe nou eens rustig, et cetera. En heel vaak kijken mensen bij mij in de praktijk. En het zijn echt niet alleen de ADHD'ers, de ADHD'ers, mensen in het algeheel die zeggen, ja, ik wil wel ontspannen, maar het is wel moeilijk. Nou, hoe zit dat nu? Voor mij is stress ook niet alleen mentale stress. Hè. Stress heeft ook te maken, toxische stoffen zijn stress. Lichamelijke ontstekingen zijn stress. Maar ook te vaak eten is ook stress. Hè. Eten is überhaupt stress, want dan stijgt er iemand aan. Extreem sporten is stress. Nou, al die factoren bij elkaar, blauw licht, noem maar op, is allemaal stress. Dus als ik het in mijn praktijk heb over stress, heb ik niet alleen het stukje mentale stress. En als we nu even teruggaan naar vroeger. Jij liep in jouw Tarzan-pakje, liep je met een speer, liep je in de natuur. En dan had je eigenlijk niet zo heel veel meer facetten van stress als honger. Misschien vermoedde voor een leeuw, warm kar. Dat waren eigenlijk onze enige stressfactoren. Op dit moment hebben we natuurlijk honderden stressfactoren. Die gaan de hele dag door. Nou, we gaan even terug naar hoe het vroeger dan was. Jij liep daar dan, op dat moment kwam er een leeuw achter jou aan. En op het moment dat jij dus een stresskikkel krijgt, komt er een stofje glutamaat vrij. En glutamaat is het stofje wat jouw brein in beweging zet. Oh jee, er is gevaar. We moeten iets gaan doen. Nou, dan komt de sympathicus. En die woorden mag je allemaal vergeten. En met de sympathicus zet het lichaam in beweging. Dus we gaan standje A. En dan pas komt de mindset. En de mindset die zegt eigenlijk, oké, ben ik piepenlanko? Nou, ik denk dat ik wel in die boom kan klimmen, dus daar raak ik me voor. Of ben ik het bankkonijntje, ik blijf me stilzitten. Die twee die moeten met elkaar in verhouding zijn. He, dus als die twee niet met elkaar in verhouding zijn, dan krijg je mensen, en dan kan ik mezelf ontschalen van vroeger, ik heb echt 10 dingen gebroken, ik ken de gevaar, noem maar op. Of, oké, ik blijf altijd maar heel stil in het schoolbankje zitten en ik doe maar niks. Nou, oké. Jij bent in beweging gezet, een leeuw is achter jou aan en hoppa. Nou, dan heb je die leeuw verslaan of je zit hoog in de boom, die leeuw die druipt af en er komt endorfine vrij. En endorfine, dat kennen we wel als een stofje van geluk. Ik krijg ook bijvoorbeeld net sporten. Oh, ik heb het gered, die leeuw, hey, die is weg, chill. Dan komt het, er zitten natuurlijk nog meer stofjes hè, tussen, maar eventjes... op deze manier, dan komt dopamine vrij en GABA komt vrij. GABA is rust en dopamine is motivatie, beloning. Hey, als ik het nu weer een keer zo doe, dan red ik het de volgende keer misschien niet. Nou, dan kom ik op twee dingen. We hebben constant stress om ons heen. Dus ons systeem wil constant die glutamaat aanmaken. Maar die wil dus ook constant dat endorfine, dat geluksgevoel hebben. En eigenlijk zegt dat geluksgevoel, ja, weet je wat, ik blijf jou nu geluk geven. Dus die gaat resistent worden. We noemen endorfine resistent. En dat betekent ook dat die dopamine en die GABA eigenlijk niet zo heel veel meer kan doen. Dus dan moet je dus op een andere manier jouw dopamine, jouw beloning, puntjes scoren. Nou, en dan kom je dus op het hoekje verslavingen. En dat kan dus omdat het nu anorexia is, of alcoholslaaf, of werkverslaaf. Je gaat je puntjes even tussen haakjes scoren op dat vlak. En GABA krijg je eigenlijk ook niet, want je blijft heel erg onrust in je systeem.
Ook, ik denk dat dat wel ook een belangrijk is. Hè? Dus endorfine heb je uitgelegd wat het is, dopamine uitgelegd, maar GABA is de meest remmende neurotransmitter, toch? Het stofje, meest ja. Remmende stofje. Dus als je... Die zorgt ervoor dat je minder angstig bent.
Ja, en dan je hebt glutamaat, dat zet je op standje aan. Hè. De glutamaat komt even is gevaar. En GABA komt op het moment dat je denkt, oh, er is weer rust. En die twee moeten met elkaar in balans zijn.
Ja.
Maar vertelde ik ook, glutamaat is beweging in het brein. Als je sympathicus gaat je lichaam bewegen. Nou, wat doen we met ADD, met ADHD? Bewegen, niet alleen lichamelijk, maar ook in ons brein is het druk. Dus je kunt eigenlijk zeggen, als je naar met stofjes kijkt, en ik zeg al, er zitten nog heel veel andere stofjes en zo, maar dan gaan we op een heel ander vlak zitten. Dus van joh, ADHD is eigenlijk een systeem wat constant ons in paraatheid zet. Er zijn weer leren. Dus mensen met ADD en ADHD, dat is ook een kracht die hadden vroeger in de natuur heel erg overleefd. Want wij kijken wel om ons heen of dat er leeuwen zijn of niet. Alleen we zitten nu dusdanig, zitten er zoveel leeuwen achter ons. Ja, dat systeem eigenlijk overbelast is.
Yeah.
Ja, en wat ik dan in mijn praktijk doe, is dat ik eigenlijk dus naar al die leeuwen ga kijken.
Yeah.
Hoe is jouw leeuwdarm? Hoe is het met jouw leeuwvoeding? Hoe is het met jouw, nou, al die dingetjes bij elkaar? En ook proberen dat stresssysteem naar rust te krijgen.
Ja. Yeah. Oké, dus en dan is het wel interessant om nog heel even zeg maar terug te koppelen van oké, wat is ADHD nou? Want ik denk dat jij en ik hem dan wel snel begrijpen, hè, die koppeling. Van, maar wat maakt nou dat jij zegt oké, ADHD is dan dus stress? Want wat is waarom? Zeg maar, snap je wat ik bedoel? Zeg maar, kunnen we daar iets duidelijker in zijn van waarom denk je dat het... Ik kan daar mijn perspectief ook op geven hoor. Maar waarom link jij dat dan zo?
Nou ja, ik heb het dus ook over een stukje fysiologisch. Hè. Je hebt ook wel een stukje genetisch en een stukje andere aanleg. Maar eigenlijk zeggen we zo van, joh, je zou eigenlijk een bepaalde aanleg kunnen hebben voor ADHD. Alleen door alle stressfactoren die er omheen zitten, gaat jouw lichaam eigenlijk constant in beweging. Dus stress is altijd voor het systeem in beweging komen. Dus als je hem omdraait, is dus ADHD is altijd in beweging zijn, hè? Op wat voor fronten dan ook. Kun je hem eigenlijk teruglinken van, hey, dan is dus altijd in het systeem startje paraatheid. En waarom zijn we nu constant onzin?
Dus het is eigenlijk het aanstaan de hele tijd. Ja. En ja. Dus als je het hebt over concentratieproblemen, snel afgeleid zijn, dan is het omdat je aanstaat. Dus je kan niet, je bent niet de rust, zeg maar, in je lichaam. Dus dat maakt, ja, dat is eigenlijk de stress. En jij zegt wel een stukje ook biologisch en erfelijkheid, maar stress is daar in die zin ook erfelijk. Hè? Dus bepaalde trauma's die je erft of bepaalde genetica die je erft, is eigenlijk ook weer stress. Hè? Zo zou je dat kunnen zien.
Ja, en je hebt epigenetisch, genetisch, dus aanleg en omgevingsfactoren. En die twee bij elkaar, hè, die maken dat jij bijvoorbeeld wel reageert op een situatie en ik niet.
Ja.
Dus ja, dat is heel belangrijk ook om te zien. Dus als mensen in de praktijk zeggen, ja, ik wil wel op de yoga mat, maar ik word heel onrustig, dan kom je op dit stukje. Ga jij stilzitten, ga jij mediteren op het moment dat er eigenlijk leeuwen achter je aan zitten.
Nee, mooi.
Dus zo probeer ik hem altijd uit te leggen. Joh, weet je, het is niet zo gek dat het niet lukt. En vaak zie je ook als mensen dit systeem hebben begrijpen, dan zeg ik ook, en dan gaan we nu leeuwen temmen. En dan kom je bijvoorbeeld op een stukje waar jij natuurlijk ook iets heel van weet. Van hoe gaan we dat dan doen?
Ja, ja.
En dus het systeem gaan laten begrijpen van, er zijn het zoveel leeuwen. En echte leeuwen, dat gaat van, je gaat niet meer 6 keer per dag eten, maar je gaat 3 keer per dag eten. Tot, we gaan met de trauma's iets doen. Of,
ja, precies. Ja. En daarin hangt het natuurlijk allemaal samen. Ik vind het eigenlijk ook nog wel mooi om dan te benoemen het stukje. Je hebt je primaire functie, ik weet niet zo hoe je dat zegt. Dus zeg maar het fight or flight systeem, zeg maar. Maar het secundaire is wanneer je lijf zich weer herstelt. Dus wanneer je dus ook die stofjes aanmaakt. Want dat is eigenlijk ook nogal belangrijk. Denk ik, als je namelijk in stress staat, dan komt er dus heel veel adrenaline. Dus stress, hè? Noradrenaline. Maar dan. Wat er dan gebeurt, is als je altijd aanstaat, is dat je systeem eigenlijk altijd op die vluchtmodus zit. En als je aan het vluchten bent, dan is het niet zo handig om naar de wc te moeten. Dan is het niet zo handig om vruchtbaarheid, om zwanger te worden. Dan is het niet zo handig om. Dus wat gebeurt er dan? Er wordt dus een deel van je systeem wordt eigenlijk op dat moment uitgezet. En dan hoe ik hem dan ook heel erg altijd heb gevoeld, of voor mij helder is geweest. In de tijd van vroeger, dan had je niet zoveel om stress om te hebben. Maar dat betekent dat je dus, je had wel acute stress. Daar zijn we ook goed in. Daar zijn we ook op gemaakt. Dat kan heel goed. Maar wat super belangrijk is, is dat je dus die rust ook hebt. Dus, en die hebben we niet meer. Dus het is eigenlijk het chronische, toch?
Ja, als je hebt, als we dan weer teruggaan naar dat jij vroeger in je tas een pakje een leeuw had verslagen. Kon je daarna in die grot en dan kon je weer tot rust komen. En dan kreeg je na een paar minuten weer een hongerprikkel. Van, wacht, nu moet ik weer... het lichaam heeft inderdaad stress nodig. Want als we geen stress zouden ervaren, zouden we ook niet kunnen overleven. Dan stap ik hier naar buiten en dan komt er een auto aan. Dus die stress hebben we nodig. En we hebben ook stress nodig om een hongerprikkel te krijgen. En dan ging je weer op jacht. Dan had je weer een tijdje eventjes al die stofjes. En dan ging je weer daarna... kom je weer tot rust. Maar op dit moment kom je niet tot rust. En als je dan bijvoorbeeld ook kijkt naar de spijsvertering, heel veel mensen hebben last van hun buik in de darmen. Dat is ook logisch, want je zei het net al heel mooi. Op het moment dat zij gaat overleven, gaan heel veel andere functies die gaan omlaag. Want stress gaat boven de rest.
Yeah.
Dus ik zeg altijd tegen mensen in mijn praktijk, je hoeft niet alles te onthouden, maar weet, stress gaat boven de rest. Dus op het moment als je heel veel last in je maag hebt, gaan we kijken, maar wat speelt er nu eigenlijk? En het lichaam is nooit tegen ons, het is altijd voor ons. En dat vergeten we ook wel eens. En op het moment dat je dus heel stress hebt, gaat de spijsvertering ook omlaag. Want het is niet zo belangrijk om te verteren op het moment dat je veel stress in je systeem hebt.
Nee, precies. En dat is dus die disbalans die ontstaat en waardoor we intern heel veel disbalans hebben en dan dus ADHD-klachten hebben. Want zo zie ik, ik zie het meer als symptomen en klachten. En dan, als je voldoet aan een bepaald rijtje symptomen, dan heet dat ADHD. Maar die komen ergens vandaan. Dus dat gaat heel erg over het gedrag wat je dan gaat vertonen. Terwijl daar zit dus iets onder. En dat is eigenlijk dat je systeem, de functies niet helemaal naar behoren werken, omdat je dus veel stress hebt. Om welke reden dan ook. Want dit is dan, dat zei je aan het begin heel mooi, stress zijn heel veel verschillende dingen. Het is niet alleen maar een burn-out of letterlijk heel veel stress hebben op je werk. Het zijn allerlei dingen waar je druk om maakt. Ik vind het nog wel ook even een mooie, want ik benoem alles ADHD, dus ADD en ADHD. Dat wordt tegenwoordig ook zo benoemd. Maar het stukje, ik zie ook wel heel veel in de praktijk. En dat is ook het thema van, van chaos naar rust heb ik hem nu genoemd. Maar van hoofd naar hart wilden we het vandaag over hebben. Ik zie gewoon dat heel veel mensen heel erg in hun hoofd leven. Dus eigenlijk constant in hun hoofd zitten. Van piekeren, heel veel naar willen denken, geen keuzes kunnen maken. Hoe ik het eigenlijk altijd uitleg, en ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij daar dan op aanhaakt als ik dat zo uitleg. Wat ik altijd heel vaak zeg tegen mensen is, we zitten met ADD hoog in onze energie, letterlijk, van hier naar boven. Heel erg in het hoofd. En vaak missen we dan die connectie naar beneden met het lichaam. Terwijl het zo belangrijk is om te gronden, om met beide voeten op de grond te staan, om contact te maken met wat heb ik nou nodig. En dat is vaak angst. En daar kunnen we geen keuzes maken vanuit dat stuk. We kunnen geen keuzes maken vanuit angst of vanuit ons hoofd. Want ons hoofd maakt geen keuzes. We maken keuzes met, dat is bijna iets lichamelijks. Als je iets heel graag wil, dan wordt dat duidelijk. Dan kom je bijna al in beweging, zeg maar. Dat is veel meer eerst het lichaam dan dat het hoofd is. En wat wilde ik daar nou over zeggen? Ja, dus het heeft ook heel erg met vertrouwen te maken. Maar wat jij zei, het bewegingsstukje, ben ik dan ook wel geïnteresseerd van, oké, hoe zie jij dat dan, dat je dus heel veel in je hoofd zit, dat we dus constant alles willen beredeneren? Heb jij daar...
Ja, het is niet voor niks, hè, dat we vaak zeggen, oh, als ik rust heb, dan komen de beste keuzes, want in rust kun je natuurlijk meer naar je hart.
Ja.
In mijn praktijk, ik doe veel met stofjes, ik doe ook coaching daarnaast, en ik leg het eigenlijk altijd zo uit. Als we dan weer met stofjes kijken, dat we altijd in ons hoofd zitten. Op het moment dat ons systeem dus altijd stress ervaart, kan je niet voelen. Kan je ook niet met tas en bosjes in, met die volplanten in omlaag. Dus je moet alert blijven, denken, om maar te kunnen checken. Dus angst is eigenlijk ook weer een systeem, een overlevingsmechanisme.
Yeah,
we blijven angst zitten.
Ja, het is vaak een overlevingsmechanisme. We willen niet, we vinden het moeilijk om te voelen. We hebben niet geleerd om te voelen. Emotieregulatie is natuurlijk ook een onderdeel van ADHD. We vinden het moeilijk om onze emoties te reguleren, om met emoties om te gaan. En vaak is dat ook omdat we niet geleerd hebben om met emoties om te gaan op een bepaalde manier. We proberen dingen weg te drukken de hele tijd. Dus dat is ook wel een hele interessante. Want ik zeg altijd, dat is net als een bal onder water houden. Als jij dingen niet wil. Heel vaak zeggen mensen, ik wil dit en dit en dit niet meer. Dus we weten heel veel wat we... En dan duwen we het. Ik wil me niet meer zo voelen. Ik wil niet zo zijn. Dus het is ook een stukje wat ik heel veel zie. Een heel groot aanpassingsvermogen. Dat is natuurlijk ook overleven. Erbij willen horen. Dus het goed willen doen voor anderen. Heel erg extern gericht zijn. Dus we kunnen het eigenlijk op verschillende manieren benaderen. Maar we zeggen de hele tijd eigenlijk hetzelfde. Maar heel erg extern gericht zijn. Doe ik het wel goed? Vinden de anderen het wel goed? En dat is de stress van vandaag de dag. Dus wat de stress vroeger was, is eigenlijk denk ik veel meer het vroeger. En dan hebben we het over dus heel lang geleden. Gaat het over de onvoorwaardelijkheid van een tribe. Omdat je moest overleven samen. Dus je was samen. Dus dat was zeg maar, dat wist je zeker dat dat zo was.
Ja.
En tegenwoordig zijn we veel individualistischer geworden. Dus is er meer onzekerheid. Willen we onszelf onderscheiden? Willen we... aan de ene kant willen we onszelf onderscheiden en aan de andere kant willen we er heel graag bij horen. En omdat dat overleven is, want als je alleen bent, dan zou je, in dus de oertijd, zou je dan niet overleven.
En als ik erop in mag haken, ik leg hem altijd zo uit dat je hebt een piramide. En stel nou dat die piramide dat jij dan bent. Het eerste kleine laagje, dat ben jij, je bent geboren en wat genetisch factor, familiefactor, et cetera.
Yeah.
Maar voor de rest, tot je 7 jaar, ben jij één open spons. Je bent eigenlijk in een soort zelfhypnose, je ligt in de wieg en je kijkt om je heen. En als je ouders je koelen en dan weet je van, oh, ik krijg aandacht, maar ook als ze veel ruzie maken, ook al is het 3 kamers verder, je absorbeert alles. En pas met je 7 jaar krijg je een bewust filter. En dat filter, zegt dat het 5% is. Dus ons bewust brein is maar 5%.
Yeah.
En dat ik niet zo met mijn vingers doe, dat werkt niet omdat ik over nadenk. En we willen op dit moment in deze maatschappij alles met die 5% fixen. Ook verslavingen, ook pijnen, ook ADHD. Alles willen we hier begrijpen. Maar ik zeg altijd, kijk eens hier naartoe. En op het moment dat jij dus eigenlijk de piramide zo hebt, dan ben je eigenlijk redelijk gewond. Hè? En dat zeg ik ook altijd, want dan zit je hier, ben je kleiner en in je voeten ben je breder.
Ja, ja.
Als je hem omkeert, hoe de meeste mensen staan op dit moment, betekent dat je zo staat. Ga ook maar eens met twee benen dicht tegen elkaar gaan staan, dan ga je ook helemaal uit balans. Dus ik nou staan met mijn benen uit elkaar staan.
Ja.
Dat betekent dat ik ook hier zit. Nou, dat heb ik dan wel een hele leuke oefening, hè? Maar die kan ik altijd ook een keer toesturen. Dat je dus ook weer naar binnen kunt. En je zegt het heel mooi, we willen tegenwoordig, alles wat in ons systeem zit, slaan we op. Ook al weten we niet meer bewust. Dus op het moment dat ik hier van de trap af donder met mijn 8 jaar, weet ik dat eigenlijk mijn onbewust systeem werkt, weet dat nog met mijn 44 jaar nu.
Yeah.
En dat weet ik niet meer bewust, maar mijn systeem kan aangaan. Maar wat we ook willen, is oplossingen ook buiten onszelf zoeken. Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld ergens aandacht ben kwijtgeraakt in mijn leven, en dan vooral aandacht aan mezelf, dan ga ik bijvoorbeeld maar heel erg ruzie maken of omheen slaan, want dat is ook aandacht. Hè, bijvoorbeeld, als je op je zelfvertrouwen bent kwijtgeraakt, pak je hem bijvoorbeeld in, en ik zeg maar even wat, kijk ook nog een grotere auto kopen, en kijk iets. Maar eigenlijk is het dus de kunst met alles om naar binnen te keren en te gaan kijken wat speelt er hier in. Met schopjes en emoties.
Mooi. Ja, en dat is eigenlijk wel een hele mooie brug naar, hè, waar we ook naartoe willen in het stukje rust. Dus wat is het tegenovergestelde van stress? Dus ik benoemde net al, heel veel mensen zeggen tegen mij wat ze niet meer willen. En vaak willen ze eigenlijk niet eens wat ze wel willen. Dan vraag ik, wat levert het je op? Of wat, en dan, oh ja, goede vraag, dat weet ik eigenlijk niet. Waar wil ik wel naartoe? Dat, en wat je aandacht geeft, groeit. Dus als je heel erg aandacht groeit als je, wat je niet meer wil, dan wordt dat vaak ook in eerste instantie groter. Want het gaat erom, waar wil je wel naartoe? Wat, en dat is ook heel mooi wat jij zegt. Eigenlijk zeg jij, het allerbelangrijkste is, stress wint alles. Dus het eerste is rust. En we gaan het ook buiten onszelf zoeken. Dat is ook een hele interessante, want ja, dan gaan we ook naar, we willen quick fixes, we willen het snel oplossen. En nou ja, onzekerheid, jij zegt net een grote auto, maar het kan ook zijn dat je dus constant waardering nodig hebt van anderen om je heen, bevestiging van anderen om je heen. Hè, dat zie ik heel veel op werk. En op een gezonde manier is dat natuurlijk oké, maar als je daarop leeft, als je alleen maar gaat voor bevestiging van buitenaf, dan is dat uiteindelijk gewoon, dan kan je het jezelf niet geven, terwijl de antwoorden zitten al allemaal in jou. En, maar daar kan je niet komen als je niet rustig bent, als je niet in rust bent.
Nee, en als jij dus, als we dan die slag slaan naar, als mensen zeggen, joh, ik wil rust, maar dat lukt me maar niet. Dan, als reïncue-therapeut, ik heb dus ook holistisch, met dat stukje ook al aan de gang, de oefeningen en zo. Maar, kijk, die endorfine, wat we net in het begin zeiden, die doet het niet. Die is wel, stopjes komen er wel, maar jouw lichaam snapt het niet meer. Die is uitgeput. Dus het stukje geluk kun je niet meer in jezelf vinden. Nou, dan kun je nog de mooie. Ik weet nog heel goed, en ik ben al heel lang heel gelukkig getrouwd hoor, maar mijn moeder zei op de trouwdag, dit wordt de mooiste dag van je leven. Dus ik zei echt van, hoe is jij dan nou? En toen zat ik echt nog in dat stuk. Dat, nou ja, zeg jij nou. Dus, nou ja, dat is ook echt een puppe ADD.
Ja,
maar dat doet het mee dat ik het dus ook echt niet meer voelde op dat moment. Omdat ik het niet meer in mezelf voelde. En dan kun je nog de mooiste bruiloft hebben, of de mooiste reis. Dat is dan geen oplossing.
Ja.
Hoe mooi het dan ook is. Ik kan dus als reïncue-therapeut kijken of stofjes toevoegen om eerst te zorgen dat die knoppen weer aangaan. Dus ik kan bijvoorbeeld een pan met water op het gasfornuis zetten, maar als ik het vuur niet aanzet, gaat er niks gebeuren.
Yeah.
Dus ik kan heel veel GABA erin gaan stoppen. Dat zal heel eventjes werken, maar als die knoppen dus niet goed aangedraaid worden bij het endorfinesysteem, gebeurt er niks. Nou, en dat is zeg maar het fysiologische stukje waar ik mee aan kan.
Ja, want het kan gewoon ook niet los van elkaar. En dat spreek ik ook uit persoonlijke ervaring. Ik heb eerlijk gezegd wel met verschillende ortomoleculaire coaches ook gewerkt. Ik ben nu op dit moment ook aan de slag met een hormooncoach. Maar Ik denk dat voor mij, mijn persoonlijke ervaring is dat uiteindelijk de grootste impact heeft gemaakt wanneer dingen bij elkaar komen. Dus ik ben nu jaren bezig met mindset, hè, met persoonlijke ontwikkeling, bewustwording. Want ik denk dat dat sowieso de eerste stap is, bewustwording. En dan ga je er iets aan doen. En oké, dat heeft me heel veel gebracht. Heel ver gebracht. Maar er bleef gewoon steeds iets niet helemaal. En dat is zeg maar voor mij nu, hè. Want ik zal zo straks wel weer een nieuwe uitdaging krijgen. Want dat is denk ik ook wel het leven. Elke keer kom je ergens en dan heb je de top van de berg bereikt. En dan denk je, ik ben aan de top. En dan zie je aan die kant dat er eigenlijk nog een hogere top is, zeg maar. Maar nu is het voor mij... Hè?
Daar zijn wij heel goed in.
Ja, dat sowieso. Maar ik denk... voor mij nu gaat het ook heel erg om dat voelen, wat jij zegt. Van de rust echt tot het punt komen van letterlijk. Ik ben heel erg benieuwd van de mensen die nu meekijken. En super leuk dat je meekijkt. Misschien kijk je al van begin mee, misschien ben je er net bij. Mocht je vragen hebben, stel ze gerust aan ons in de chat. Maar ik ben heel erg benieuwd van degene die meekijken of degene die terugluisteren op de podcast. Voel jij nu? Voel jij nu je voeten? Voel jij nu je benen? Letterlijk. Voel jij nu op dit moment je lichaam? En ik weet nog wel dat ik die vraag wel eens kreeg. En dat ik dacht, nou, als ik er heel hard over nadenk, dan kan ik wel een soort van mezelf voorstellen dat ik mijn voet voel of zo. En dat was dan voor mij van, nou ja, ik denk het. Maar ik weet het niet zeker. En sinds ik dus veel meer naar binnen ben gaan keren en dat gevoel ben gaan zitten, voel ik gewoon mijn benen. Ga ik wandelen, voel ik mijn benen, ben ik gewoon me bewust van mijn lijf. En dit klinkt misschien super vaag, maar ik kan wel ook een voorbeeld. Een ander leuk voorbeeld is van degene die nu zit te luisteren, zit te kijken. Wie herkent zich erin dat je niet naar de wc gaat? Dus dat je moet plassen, maar dat je eigenlijk geen tijd hebt om te plassen. Deze heb ik gisteren van mijn coach, die benoemde het in haar sessie. Dus niet aan alle eerstrijken, maar vond ik een hele goeie. Dat je dus niet naar de wc gaat, want je hebt het nu te druk, want je hebt nu even geen tijd, want het is nu even niet moment, want je wil eerst nog even snel iets afmaken. Dit is letterlijk een voorbeeld van niet naar je lijf luisteren.
En het is ook, als je, om daarop in te haken, kijk, als jij vroeger dus die leeuw achter je aan had, en je was aan het rennen, dan dacht je niet ook, ik heb bosjes, ik trek even een pakje uit en ik deed plassen. Dus dan zie je eigenlijk al hoe het stresssysteem op dit moment ook aanslaat.
Ja.
Hè, dus dat is een hele...
Ja, dus waarom niet gewoon even de tijd nemen om te plassen? Het is oké, ik zie het zelfs al bij mijn dochtertje. En dan denk ik, ik weet niet, bij kinderen is dat misschien ook wel even echt een proces van hun. Maar tot het laatste moment wachten omdat ze niet willen plassen. Omdat ik denk, ja, maar ga dan gewoon op tijd, vind je wel. Maar goed, ja. Dus de rust vinden, naar je lijf luisteren, dat is gewoon heel erg belangrijk.
Ja, niet. En dat mogen we op dit moment natuurlijk ook niet, hè, want het begint al vroeg natuurlijk. Ik vind wel met bewegen misschien nog wel even een mooie om dan terug te gaan. Eigenlijk leren wij als kinderen klein zijn, oké, je moet gaan spelen en je moet jezelf vermaken. En dan zijn er vier en dan lopen er een man op het schoolplein en dan is daar een stoeltje en dan moet je stil gaan zitten.
Yeah.
Dus het systeem is al op hele jonge leeftijd, snapt eigenlijk al niet meer wat het moet doen. En ook ik ben op leeftijd, toen mijn kinderen klein waren en ze gingen huilen, dan pakte ik ze ook heel vaak vast, zei ik ook, kom maar. Maar eigenlijk, bewegen betekent ook daarentegen ontladen.
Yeah.
Dus een hele mooie theorie daarvan is TRE. Dat is een oefening waar je kunt opbouwen met spanning en dat je ook bijvoorbeeld je benen gaat schudden. Onwijs mooie theorie. Dus we mogen ook niet heel veel meer bewegen op dit moment. Dan leren we al eigenlijk op jonge leeftijd leren we al dat we stil moeten zitten op een stoeltje.
Yeah.
En moeten.
Yeah.
Dus merk je hiermee dat het brein al helemaal is uit balans is, zeg maar. En die voorbeelden die jij net zegt, is echt zo. Als ik iemand bij mij in de praktijk heb, zie ik ze vaak met de benen over elkaar zitten. En zo. En dan zeg ik, oké, ik doe eerst nog even benen gewoon wijd neerzetten, even landen. En dan zeg ik, hoor je me? Ja, ik zeg, ja, je hoort me. Ik zeg, maar het is iets anders dan wat je ook het oprecht kan ontvangen. En dan moet je dus eerst met iemand weer terug naar zijn systeem. En dit is één van de dingen die ik dus naast orthomoleculair heel belangrijk vind. Want ook orthomoleculair is een supermooi vak. Maar het is niet alleen op te lossen met een ander voedingspatroon. en met papillen. Want er zit veel meer achter. Ja. En dat is het ook wat ik dus ook echt probeer tegen iedereen. Ook, als je maar echt zegt van, nou, waar ligt je passie in om dit te vertellen? Het is niet op te lossen met ook een quick fix. Of dat het nou van de reguliere van de, of de moleculaire of wat dan ook is. Het is en ook mooi daarin is dat we ook heel vaak proberen dit extern op te lossen. We gaan naar die therapeut, we gaan daarheen of daarheen. Ja. En daar ben ik heel blij mee. Maar ik zeg altijd van ja, hey, wij kunnen jullie alleen adviezen geven. Maar als je denkt bijvoorbeeld, oké, ik ga bij een acupuncturist op tafel leggen en die lost het wel van me op, dat is gewoon niet. Dus uit de slag te slaan is het belangrijk om te weten hoe kan je in het dagelijks leven
toepassen.
Kun je dan weer inzoomen.
Ja, ja, anders doen. Ja, precies. Nou, en dat is eigenlijk waarom dat voor mij, want ik had het nog niet benoemd, maar voor mij is uiteindelijk ja, het meer gaan voelen in mijn lijf en heeft het microdosen van truffels mij heel erg geholpen daarin. En dat is wel grappig, hè? Want deze is eigenlijk dubbelzijdig. Het is en iets van buitenaf. Het is wel iets van buitenaf wat ik wel gebruik om mezelf dichter naar mezelf te brengen. Maar ik zie het wel veel meer als iets tijdelijks. Iets wat het versterkt, zeg maar. Wat misschien het proces ook in een op een bepaalde manier versnelt. Omdat het me helpt om bepaalde... Ja, om ruis weg te halen, om dingen helderder te krijgen, maar vooral ook om echt te voelen, om bij mezelf te zijn, om mezelf wat eerder prioriteit te geven. Dus dat het heel duidelijk is dat je naar de wc gaat en dat je dan wel die keuze maakt om te gaan. Of dat het heel duidelijk is dat je, er zijn best wel wat mensen die als ze beginnen met microdosen best wel veel vermoeidheid kunnen ervaren in het begin. En dat is eigenlijk vaak omdat ze dus nodig hebben om te rusten. Dus
waarom, hè? Waarom als je nu dus op dat moment... Geeft het lichaam toe.
Ja, precies. Dus het is... Wat ik altijd zeg is... De truffels geef je wat je nodig hebt. Niet per se wat je wilt. Ze laten je zien wat jij nodig hebt. En niet per se wat jij op dat moment wilt. En medicatie manipuleert... Dus die dempt symptomen. Dan leg je er een deksel op. Dan gaat het niet veranderen. Het gaat niet om het proces. Je stopt met medicatie en je hebt meteen weer die symptomen. Je hebt er meteen weer last van. En hoe ik het zie met microdosen is dat het je echt helpt in het proces, zodat je verandering teweeg kan brengen. Want microdosen helpt ook met de receptoren in je brein. Dus je eigenlijk, ja, je brein is neuroplastisch, dus je kan altijd nieuwe paden aanmaken. En microdosen helpt daar wel bij, om dat proces ook te versnellen. Dus om het maakt, ja, dan die verbindingen in je brein, zeg maar, andere verbindingen aan te maken. Daarbij is het dus heel belangrijk dat het niet zo is dat jij gaat microdosen truffels. Dus ik heb het over het microdosen van psilocybine truffels. En die neem je in. Het is echt niet zo dat je dan mag gaan zitten wachten van... Oké, die truffels lossen het wel voor me op. En nu ben ik gefixt. Dus ik hoef ze alleen maar in te nemen en that's it. Nee, sterker nog. Ze zijn een soort van buddy die jou helpen ondersteunen. Maar het maakt wel uit wat je doet. Het is super belangrijk om intentioneel... te microdosen van wat wil ik hier uithalen? Wat gaat het me opleveren? Waar wil ik dat ze me bij helpen? Zeg maar, zodat je daar ergens ook leiderschap over neemt. En in het proces je ook heel bewust bent dat jij wel de stappen neemt, ja, die je te nemen hebt aan de hand van je inzichten in het proces. Als jij gewoon doorgaat met wat je voorheen deed, dan ga je waarschijnlijk het effect niet eens heel erg merken.
Nee, en ik denk dat wat ik ook ooit van mijn coach heb geleerd, en die vertel ik heel vaak, is van, goh, zie jezelf als trampoline springen. Je hebt mensen die op een trampoline staan en een beetje op en neer, deinzen. Nou, dat is prima. Maar je hebt dus ook mensen, zoals, die noemen we dan bijvoorbeeld ADHD'ers, die nemen een aanloop. Maar die gaan heel ver diep, moeten die aanzetten. En dan kunnen ze pas die salto maken.
Ja, ja.
Maar dat aanzetten, dat is vaak onze onrust en onze angst en onze... En dat wil ik niet voelen. En dan krijg ik ook heel vaak een appje, Anke, het gaat slecht met me. Of het gaat niet goed. En dan zeg ik, oh nee, het gaat heel goed, zeg ik dan. Maar je bent even aan het aanzetten. En dan maak je die salto. Nou, en dan komen ze weer terug. Toen ik het zo ben gaan bekijken, toen dacht ik, oh ja, dus ik... En ik denk, hè, bijvoorbeeld dat microdosen jou kan helpen die diepte, die aanzet, die wat milder te maken. En ook met liefde naar te kunnen kijken. En niet alleen maar keihard. Hè, want we zijn er bang tegenwoordig om angst te voelen. We zijn angstig onder angst.
Ja, Nou ja, en dat is het precies. Want sterker nog, nou ja, microdosen doe je in cyclussen. Dus dat doe je in bepaalde perioden. Je gaat niet vandaag microdosen en dan is vandaag... Je hebt wel directe effecten. Maar ik zie meer de kracht van lange termijn. En dat is ook eigenlijk hoe het zeg maar werkt. Dus wat het idee is. Is dat je een termijn gaat microdosen. En in die termijn ga je dus aan de slag met jezelf. Met bepaalde dingen die je wil veranderen. En dat verandert dan dus makkelijker in je brein. Maar ik heb dus meerdere cyclussen gedaan. En de ene cyclus is ook niet hetzelfde als de andere. Dus ja, ik ervaar betere focus. Ik ervaar meer focus, meer helderheid. Hè, de directe effecten ervan. En tegelijkertijd heb ik de ene cyclus dat ik ineens heel diep in mijn emoties kwam. Of dat ik juist inderdaad even wat dieper ging. Maar dat ik het toeliet. Dus ik denk aan de ene kant wat jij zegt is hij maakt hem minder diep. Aan de andere kant, wij maken hem vaak heviger omdat we in gevecht gaan. We gaan in de strijd. We willen het niet voelen. En daarom gaan we vechten tegen het gevoel. We gaan vechten tegen wat we niet willen. En dan zorg je voor stress en spanning. Terwijl het enige wat een gevoel wil, wat er dan ook onder zit, is gevoeld worden. Het moet er laten zijn. En ik zie dat, ik vergelijk dat wel eens met een slang, een tuinslang die je dichtknijpt. Alle emoties die jij niet voelt, alle spanningen, alle dingen waar jij niet naar wil luisteren, zeg maar, wat gehoord wil worden, dat is een tuinslang wat dichtgeknepen wordt. En als je dat op heel veel verschillende punten in je lichaam doet, dan ontstaat er dus spanning. Terwijl eigenlijk wat nodig is dat je het er laat zijn, zodat er ontspanning komt, letterlijk. Maar daar mag je dan wel ergens eerst doorheen gaan. Als, ik bedoel, iedereen kent het wel dat je wel eens een onwijze hel bij hebt. En dat je dus, dat er wel heel veel emotie is. Hoe voel je daarna? We voelen ons daarna vaak ontzettend opgelucht. Omdat het dus weer kan stromen. Omdat het ruimte heeft gekregen. En dat is wat mij betreft heel erg, sowieso, wat jij net zei al. Beweging om te ontladen. Super belangrijk. Dat hoeft dan niet. Want ja, te hard sporten is dan ook weer niet goed. Maar hè, om te ontladen is het wel fijn om te bewegen, om te rennen, om te wandelen, om te dansen. Ik zet soms gewoon muziek op. Dan ga ik gewoon bewegen en voelen van wat wil mijn lichaam. Of gewoon met de kids doe ik dat heel vaak. Doe maar schudden. Doe maar even gek. Doe maar gewoon even bewegen. Of met onze handen op de grond. Of met onze voeten stampen. Dat is ook weer heel erg grondend, zeg maar. Dan kom je ook heel erg in je lijf.
Ja, en dan is het eigenlijk weer terug op mijn... Ik zeg niet iedereen, hè. Maar kijk maar eens, als er nou iemand op straat heel hard aan het lachen is, dan lach je en dan kijk je van dit heeft lol. En dan loop je door of je lacht mee. Maar op het moment dat iemand heel hard aan het huilen is, dan ga je naartoe en dan zeg je, oh Kater, wat moet ik doen? Oh kom maar, alles is al goed. Dus we gaan het onderdrukken. Terwijl die persoon misschien wel aan het huilen is want, en daar moet ontladen. En dus we hebben al heel snel een oordeel op een emotie van een ander. Als een kindje boos is. Ja, kom op, je hoeft niet boos te staan.
Ja, niet zo boos doen, nergens voor nodig.
Nergens voor nodig. En wat ik mensen, dus als ze in die piramide gaan staan, zeg ik, oké, ga maar het voelen, ga maar eens in je lichaam. En dan dus zeg ik, oké, iets wat je bent kwijtgeraakt, maar jezelf zit nog in je lichaam, maar je kunt het even niet vinden. En dan zeg ik, ga maar eens naar op zoek. Heel vaak proberen ze dan, ja, ik denk dat, ik zeg nee, wacht, terug naar je lichaam. En dan komt er bijvoorbeeld, ontspanning. Ja, ik voel ontspanning. En dan is het eigenlijk, ja, waarom voel ik dat? Nee, je hebt ontspanning gevonden. Pak hem maar vast. Hou hem maar vast. En dan gaan we hem weer terugzetten. Je hebt hem weer gevonden. Dus wat ik heel erg zie, en dat is ook mijn ervaring, ik heb natuurlijk door mijn ziek zijn heel veel therapeuten vroeger gehad. En echt heel veel hebben ook heel goed geholpen. Hè? Maar we zijn altijd alleen maar bezig met het trauma of wat er niet goed gaat. En ik probeer ook altijd te benadrukken in mijn praktijk van joh, weet je, er zijn ook heel veel emoties die je wel mag omarmen. Dus je voelt eerst, laat los, of je huilt, of je boos, of je spreekt het gewoon uit. Hey, ik ben verdrietig, punt. En dan ga je ook weer een andere er tegenover zetten. En dan blijf je heel mooi in balans. Want we kunnen dus ook niet meer voelen waar we behoefte aan hebben. Yeah. En dan komt dus misschien wel een mooi laatste voorbeeld hoe ik dan ook werk in de praktijk. Ik heb natuurlijk de Matroeska die in laagjes werkt. Dus terwijl ik hier staan. Dus ik werk met de Matroeska en dan zeg ik ook, dit ben jij. En dan gaan we een laagje op. Dit is je immuunsysteem. Zo werk ik alle laagjes af. En als een van die dingen ben je niet compleet. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de Jenkertoren, als je één blokje eruit pakt, is er niks aan de hand. Maar pak jij er 10 uit, en dan valt die toren om. Stel nou dat er een onder elk hele blokje iets zit. Dus onder het ene blokje zit een darm, een ander zit werkstof, een ander zit bacteriën, een lever. Eigenlijk, als er één blokje uitgaat, blijft die toren wel staan. Maar op het moment dat dan al die blokjes weggaan, valt die toren om. En dan dat laatste blokje pakken we eruit. En dan zeggen we, ADD. Of heel veel, op hun, nou, werkstress. Oh ja, ik ga aan het werk. Want dat zien we alleen maar.
Ja, mooi.
Terwijl ik zeg, die blokjes daaronder, daar mag je iets mee gaan doen.
Ja, super mooi. Ja, en dat is voor mij ook mijn ontdekkingstocht geweest. Want ik heb de diagnose ADHD gekregen. En dat was voor mij een opluchting. Want ergens voelde ik, ik ben niet gek. Dat vind ik altijd grappig. Want we hebben het over een psychische diagnose. En dat, maar goed, die herkenning is heel fijn. En het was alleen eigenlijk maar een beginpunt. Want waar ik nu sta, 6 jaar later, sta ik er toch wel heel anders in, zeg maar. Omdat ik nu voel van, ja, maar het is veel meer dan dat. Het is niet alleen... En, daarmee wil ik dus niet zeggen het een is goed of het ander is verkeerd. Het is gewoon een proces en het ligt eraan waar jij staat in dat proces. Maar precies dit wat jij nu zegt van die Jenga-toren, echt een fantastisch voorbeeld. Is denk ik ook mooi om daarop aan te vullen. Want wat in mij opkwam is de andere blokjes vangen het op. Dus je wordt gedragen. Dus als je er eentje uithaalt, dan word je gedragen door je systeem. En dat is heel fijn. Maar dat, daar mogen we naar terug. We mogen terug naar dat vertrouwen dat we gedragen worden door onszelf, door ons lichaam. Wat jij net al zei, dat je lichaam dus ook voor je werkt. In plaats van het dus heel erg extern maken. Dus dat je, en dat, daar mag je dus de prioriteit aan geven. Waar je de prioriteit aan mag geven, is die blokjes terugzetten. En dat is jouw lijf. En van binnen weet je dat antwoord al. En ja, waar voor mij dus dat microdose heel erg in helpt, is meer, ja, weer terug naar binnen keren. Gewoon die brug wel even slaan om echt weer naar binnen te komen. En te weten, waar begin ik dan met opbouwen? En dat is dan ook weer een proces. Dan willen we eigenlijk ook dat we morgen opgebouwd zijn. Terwijl, ja, je hebt er, weet ik het hoeveel jaar over gedaan. Hè, elke keer, laten we zeggen, 40, 30 jaar. Dan mag je ook echt wel, dan kost het gewoon tijd om dat weer op te bouwen. Om die fundering voor jezelf weer te bouwen. En pas als je die fundering bouwt, dan kan je echt gaan, ja, gaan bloeien. Gaan groeien.
Ja, en je ziet, wat ik heel erg heb ervaren, is, ik vocht altijd tegen mijn chaotisch zijn, of dan dacht ik, nu ga ik dan elke maand naar de boekhouding, dat ga ik gewoon doen. Ja. Totdat ik een keer bij mijn ochtendmodekleer gynaecoloog was, en daar hadden we het over, en zij zei, Anka, misschien kun je beter gewoon zeggen, hey, weet je, ik ben gewoon één maand in, of één dag in de 3 maanden kom ik los, want dan gaat de boekhouder aan me rommelen. Ja, dat is maar zo, zeg maar, dat is minder energie. Alsof elke week spekte, oh ja, maar ik ga het wel nu doen. He, dus het, en dat heb ik gemerkt in mijn proces. Toen ik ben gestopt met spekten, dat ik zei, oké, ik zit, yeah, af en toe heb ik een trampoline. Ik kan, maar, en dat is niet het wegwachten, dus je, oh ja, ik heb het nou eenmaal klaar. Nee, door die, al die andere randvoorwaarden, zoals die darmen, waar de neurotransmitters natuurlijk in zitten. Ja, de balans goed op te zetten, kijken wat voor mij werkt. Betekent dus dat ik dat andere stukje heel goed kan opvangen. En ook het, ik hoorde vroeger altijd, oh, weet je, lekker beoogd. En dat was misschien een leuk doel, maar voor mij was dat op de duur een negatief stempel geworden. En ook als ADHD, die denken ook heel vaak, doe maar normaal, ik moet normaal doen. Nou, ik zeg ook altijd, je bent, vroeger waren wij de sterkste, want wij hadden dus wel overleefd. In de natuur, want wij zagen die leeuw aankomen voordat de rest is van. En daarbij, kom je dus weer uit en dan het microdose. En je hebt ook andere tools, maar ik vind het ook een hele mooie, supermooie tool. Is het leren stoppen met vechten. En dat is wat ik dus heel veel mensen op alle fronten toch zie doen. Anorexia was een tijdje of had. Ik zeg ook altijd, je hebt het niet, je doet het. Dus dat maakt het ook milder. Was dat dan, ja, jij bent dan niet het probleem, Anke, maar je anorexia is het probleem. Wow, anorexia is mij. Dus hoe kun je dit eigenlijk zeggen? En ik blijf heel veel mensen met anorexia, wat ik hier erg dankbaar voor ben. En dan probeer ik ook niet dat ik kan zeggen, oh ja, ben maar blij met wat je hebt, dat is iets anders. Maar het kunnen doorvoelen en het ook gewoon, het is op dat moment, het wilt je ook wat brengen. Het wilt je wat vertellen.
Ja. Ja, mooi. Die bewustwording is gewoon de sleutel. Maar ik denk inderdaad ook al een hele mooie, het stukje overgave, wat ik net zei. Hè? Spanning over, dus vechten, dit is vechten, dat is spanning, dat is vasthouden, dat kost heel veel energie. Terwijl dit, overgave, dan kan het weer stromen en dan laat je het los en dan laat je het zijn. En dat is soms lekker, het is oké. Het is oké om verdrietig te zijn, het is oké om boos te zijn, het is oké om je emoties te voelen, het is oké om chaotisch te zijn, het is oké om anders te zijn, het is oké om jezelf te zijn. En ook al is het spannend, dat is het proces, om dat tegen jezelf te kunnen zeggen, ik ben oké. Het is precies oké. Hoe het voor mij werkt. En dus dan komen we eigenlijk heel erg in de kern tot je hart. Zelfliefde, zelfacceptatie. Acceptatie wil niet, ja, overgaven op een positieve manier. En ik wil hem zo gaan afronden, dus ik wil daar ook weer niet te diep op ingaan. Maar ik kom wel helemaal op, een slachtofferrol. Daar komt donderdag wel ook een podcast van online. Maar hè, mensen neigen om in de slachtofferrol te gaan. Van, hé, ik moet gered worden, help me. Want ik kan het niet alleen. Een soort van machteloosheid. En daarmee geef je de kracht uit handen. Daarmee zeg je eigenlijk, ik heb geen kracht in me. Dus ik heb een ander nodig om het aan mij te geven. En geef je dus je totale, ja, kracht, je totale zijn, geef je daarmee helemaal uit handen. En ja, dat is zo zonde. Dus als je dat voelt, dan mag je...
Hè? Dus weer dat extern proberen...
Ja. Ja.
En ik wat ik ook al tegen mensen zeg, kijk naar ons, hè? Ik heb het hier nog geappt en van mijn dochter en heb ik wat voorbereid. Het heeft ook iets heel moois speelt, hè? Iets, het kunnen laten zijn. Het gewoon, nou ja, kijken wel. Het ergste geval was een dacht ik ook, weet niet hoe het werkt en nou ja, dan zijn we 10 minuten later. Niet dat het eerst vond ik dat heel raak, want dan zei ik, oh, maar ik moet het ordenen en ik moet zus en moet zo. Maar dan ging ik gewoon fout op. Hè. Dus inderdaad, ik denk, als je hem concreet, tenminste hoe ik hem concreet kan afronden, is dat ik zeg van, goh, weet je, A, ben je zelf. B, ga op zoek naar de verbintenissen. Dan komen we dus weer op mijn superpower. De verbintenis met jezelf, leer met je hoofd en met je buik samen te denken. En kijk uit dat je hoofd niet ergens daar op touwt hangt en je lichaam daar, zet ze op elkaar. En ga het aan.
Ja, mooi. En ik vind het ook wel heel mooi, hè, want dan hebben we het over je darmen en je brein. En misschien dat heel veel mensen denken, oké. Ik zit er klaar voor met mijn pen en papier. Welke supplementen moet ik gaan slikken? Wat moet ik nu gaan doen? Wat moet ik... Terwijl, nou ja, ergens... dat kan je allemaal online heel erg uitgebreid vinden. Maar ik denk dat de kern van onze boodschap vandaag is... Het is meer dan... Het is verder dan dat. De eerste stap is ontspanning, is rust. Is naar je lichaam luisteren. Want ik heb zelfs ook wel iemand gecoacht... Die is zo uit balans in haar darmen... Dat ze de medicatie helemaal heel uit eruit kwam. Dus die nam helemaal niks op. Dus dan maakt het niet uit wat je erin stopt. Als jij niet eerst de rust krijgt in je lijf... Dan komt het er ook niet in. Dus dat vind ik mooi hoe jij hem dan op die manier ook afrondt.
Ja, ik denk dat je daar dus... En dan schop ik misschien een paar mensen tegen een benen. Dat hoop ik niet. Maar goed, laten we dan maar uit het leven zijn... We moeten uitkijken dat we ook in de holistische wereld niet quick fix gaan doen. Hey, we hebben hier omega 3, we hebben vitamine D, we hebben hier kamferol, we hebben hier dit. Als je dit op in je stopt, dan is het probleem opgelost. Nee, dat zijn hulpmiddelen, zo ook mindfulness.
Ja.
Dus ik doe het ook niet met
dus de supplementen zijn er. De supplementen zijn er. We zijn ook niet super mooie supplementen. Maar we gaan daar nu gewoon niet dieper op in. Dus ook een mooie... Hè, wil je daar meer van weten? Stuur Anka ook even een berichtje. Ik zal in de show notes van de podcast... zal ik even jouw gegevens zetten. Via Instagram kunnen mensen jou een berichtje sturen. Ook naar je website. Maar dat is ook heel persoonlijk. Want dat is voor iedereen weer anders. Dus supplementen helpen. Maar alleen... Als je daarnaast ook bereid bent om het andere werk te doen, zeg maar. Niet het probleem voor je fixen. En dat is precies hetzelfde met microdosen. Voor mij is microdosen ook echt niet voor de mensen die net beginnen met persoonlijke ontwikkeling. Omdat je echt wel wat diepere lagen gaat aanraken. Dus het is echt niet het eerste wat je moet gaan doen, zeg maar. Ik zou het ook niet per se zomaar doen. Het is ook aan de andere kant best wel onschuldig. Maar mochten mensen er nieuwsgierig naar zijn, dan geef ik morgen een masterclass. Dus je kan je via mijn link in bio kan je inschrijven voor de masterclass. Morgen en nog 2 weken op dinsdag. Je krijgt de replay. Dus je kan je gewoon inschrijven. Mocht je er niet bij kunnen zijn live, dan krijg je de replay. Daar ga ik gewoon veel meer vertellen over het microdosen. En ja, dan wil ik. Ik denk dat we hem heel mooi afgerond hebben. Wil jij nog iets toevoegen?
Wil ik nog iets toevoegen? Nee. Ja, je bent hartstikke welkom inderdaad. Het laatste wat ik dus. Misschien het laatste met praktijk heet praktijk ik. En dat is dus omdat het echt op de individu gaat. En je zegt het ook heel mooi. Door een routing die we samen met jou lopen, kunnen we kijken wat op dat moment voor jou. Wat je moet doen.
Ja, precies. Hè? Ja, mooi. En mochten er nog vragen zijn, stel ze dan nu nog eventjes. Mocht je even een vraag hebben of iets. Maar super fijn en leuk dat jullie er waren. Dat jullie mee hebben gekeken. Volgens mij zijn er heel veel mensen gekomen. In en uit ook. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden. Dus super tof ook als je dat zo meteen ga ik hem delen op Insta. Als je dat ook deelt in de comments. Wat je ervan vond. Hoe je het hebt ervaren. En nou ja, mocht je dus meer willen weten, dan weet je of Anka te vinden op haar Insta of mij op mijn Insta. Ja, wees welkom voor welke vragen je ook hebt.
Yes, nou, ik wil je heel erg bedanken dat je me hebt uitgenodigd. Superleuk. En ik ga me inschrijven vanmorgen.
Oh, superleuk. Dankjewel. Ja, superleuk dat jij er was. Heel leuk om je op deze manier dit samen te doen. Dus jij ook heel erg bedankt. En nou ja, we houden sowieso contact.
Oké, doei.
Ja, dat was hem dan, de aflevering met Anka. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vond. Wil je het ons laten weten? Je kan mij altijd een berichtje sturen. @DanielleMeesters via Instagram. Je kan alle gegevens van Anka ook vinden in de show notes van de podcast. Mocht je vragen hebben, mocht je door haar meer geholpen willen worden op het stukje voedingsvlak, maar ook coaching. Dan kan je dus eventjes contact met haar opnemen. Ook via haar Instagram. @ankamertens.nl En wil je graag de masterclass bijwonen over microdosing? Dan kan je daarvoor inschrijven via de link in de show notes. Superleuk als je erbij bent. En mocht je vragen hebben of iets anders, dan hoor ik het heel graag. Ik hoop tot de volgende aflevering.